Hey, wat tof dat je luistert naar Geboorteverhalen met Medicien. Ik ben Sineke en ik werk als verloskundearts in het ziekenhuis. In deze podcast laat ik je eerlijke verhalen van echte vrouwen horen. En in deze aflevering voor het eerst een terugkerende gast, Danique. In aflevering 3 heb je kunnen horen over de geboortes van haar 2 kinderen. Maar vandaag vertelt ze over hoe ze afgelopen jaar een zoon heeft gedragen voor haar goede vrienden. We praten over hoe draagmoederschap werkt. En je hoort natuurlijk ook hoe deze zwangerschap en bevalling verliep. Luister je mee? Hey Danique, wat leuk dat je voor de 2e keer je verhaal in mijn podcast wil vertellen.
Ja, leuk dat je me weer wil hebben.
Ja, nou, dit is wel een verhaal wat natuurlijk niet helemaal is als alle anderen. Dus daarom wel extra bijzonder, denk ik, om het in deze podcast te willen laten horen.
Ja, ik vermoed dat ik de eerste ben.
Ja, dat zeker. Ja. Ja, want als je aflevering 3 hebt geluisterd, dan heb je al het verhaal gehoord hoe Danique een zoon en een dochter heeft gekregen en hoe haar bevallingen liepen. Maar dit is wel een beetje een ander verhaal. Want dit begon niet met een wens voor een kindje voor jullie gezin.
Nee, dat klopt. Mijn gezin is tot nog toe zo helemaal compleet. Maar ik heb een kindje gedragen voor vrienden van mij.
Ja.
Ja, en daar ben ik recent van bevallen.
Ja, en dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Hoe heb je ooit bedacht, ik ga als draagmoeder dit voor vrienden doen?
Nou, omdat ik vooral het heel erg leuk vind om zwanger te zijn en het nog leuker vind om te bevallen. Dat zal voor velen misschien niet heel erg logisch klinken, maar in mijn geval is dat toch wel echt zo. Ja, en als je zelf momenteel geen actieve kinderwens hebt, dan maar wel graag zwanger wil zijn en bevallen, dan is dit echt perfect. Zeker als je 2 vrienden hebt die 2 mannen zijn en dus geen kinderen zelf kunnen krijgen, maar wel een hele grote kinderwens hadden. Ja, dat is 1 en 1, 2.
Ja. Ja, het ergens wel mooi wat je direct zegt, dat het dus ook voor een deel vanuit jouw intrinsieke wens komt. Dat het niet alleen is, ik wil wat voor een ander doen, maar dat je ook ziet, nou, het is ook iets waar ik heel blij van word.
Ja, absoluut. Ja. Ja, dit is echt ook iets waar ik zelf heel veel uit heb gehaald.
En hoe begint zoiets? Hoe begint zo'n gesprek?
Nou, ik wist van hun hele grote kinderwens en ja, dan is het heel makkelijk om zo'n gesprek natuurlijk aan te gaan. Dus ik heb ze inderdaad toen een berichtje gestuurd met, goh, ik weet jullie wens en ik weet dat ik heel graag zwanger ben en heel graag wil bevallen. Maar dat ik niet per se nog een eigen kindje thuis zou willen opvoeden. Ik denk erover na om misschien jullie kindje wel te willen dragen.
Ja, en hoe reageerden ze?
Ja, prachtig. Dat was natuurlijk voor hun de mogelijkheid om überhaupt een kind te mogen krijgen.
Ja.
Ik heb wel gezegd dat ze even geduld moesten hebben, want ik wilde eerst nog een tweede. Dus mijn dochter, die kwam eerst nog. Dus ik heb gezegd, het wordt wel een meerjarenplan.
Mm-hmm.
En zo konden we elkaar juist nog weer even ook op andere vlakken elkaar meer leren kennen. Mij als zwangere hebben ze me heel veel als zwangere gezien. Toen ik zwanger was van mijn dochter, zijn in de kraamtijd heel snel langs geweest. Dus ze hebben me ook als kraamvrouw gezien. Ja, die tijd was nog extra speciaal, omdat je toch op een andere manier met elkaar dingen deelt en over andere dingen gaat nadenken. Dus ik leerde ze juist ook op hele andere vlakken weer heel goed kennen.
Ja, want ik denk dat het wel heel belangrijk is als je zo'n traject ingaat, dat je elkaar goed kent.
Ja, dat moet echt de basis zijn van voordat je aan zo'n traject begint, denk ik.
Ja.
Ja, dat is voor mij wel een belangrijk punt geweest.
En hebben jullie praktisch veel dingen op papier vastgelegd? Want ik weet natuurlijk in Nederland dat in principe, als je als moeder het kindje baart, jij de moeder bent. En dat het niet zomaar geregeld is dat zij de zeggenschap over zo'n baby hebben.
Nee, er zit inderdaad een heel erg vrij langdurig traject aan. Zowel papierwerk als ook een rechtszaak bij de rechtbank. Dus daar hebben we advocaten voor in arm genomen. En daar is een uit mijn hoofd 26-delige contract uitgerold.
Ja,
maar gelukkig met opzetjes hoor van de advocaten die hierin gespecialiseerd zijn. Dus we hoeven niet het wiel zelf uit te vinden. Hier zijn echt heel veel dingen al voor geregeld. Dus ja, je kan bij wijze van spreken een aardig checklistje mooi afgaan. Dat is heel makkelijk. En dus dat zit allemaal ja, een voortraject of een voorstuk die je moet hebben.
Ja, en dat moet allemaal afgerond zijn voordat je het gaat proberen.
Ja, 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 dat is wel het handigst. Dat hebben wij wel voor gekozen. Dat wordt wel aangeraden om te doen. Je moet echt alles van alles zeker zijn. Want ook over je zwangerschap laat je al dingen vastleggen. He, wil je een NIP-test, ja of nee? Wil je de medische 13 weken echo uitvoeren? Wat zijn dingen waar je ondersteuning bij wil hebben als je zwanger bent? Ik bedoel, ja, als je een hyperemesis krijgt en je ligt er 12 weken vanaf, terwijl ik gewoon terwijl ik thuis gewoon een gezin heb met twee kleine kinderen. Het zijn allemaal dingen waar je natuurlijk wel over na moet denken met z'n allen.
Ja. Ja. Want ik weet ook, in Nederland mag je geen vergoeding vragen als draagmoeder. Als in, je mag wel een kostendekkende dingen volgens mij vragen, maar je mag niet betaald worden als toch?
Nee, dat is misschien wel een goede vraag. Zeker, die vraag krijg ik oprecht echt wel eens. Hoeveel krijg je hiervoor? Ja. Dan zeg ik nou helemaal niks, een hele hoop liefde en een tweede stukje familie.
Ja.
En dat is ook waar ik het voor doe.
Ja. Ja.
Ik heb mijn eigen baan, ik hoef geen geld.
Nee, precies. Nee, maar dat is ook. Nee, ik denk, er zijn natuurlijk zat landen in de wereld waar het wel zo'n constructie heeft.
Ja, 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 ik zou het een foute insteek vinden als mensen dit zouden doen puur voor het geld.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Juist als je het met deze intenties doet, dat het voor jou heel ver van je bedshow is als je daar geld voor zou krijgen.
Ja, maar ja, ik moet er natuurlijk ook niet op achteruit gaan.
Nee, dus maar dat inderdaad is dus die kostendekkendheid die dus wel speelt. Ja,
mijn zwangerschapskleding die ik nodig had, die krijg ik vergoed. De vitaminepillen, laat staan de zwangerschapstest of de ovulatietesten.
Grappig.
Extra opvang voor mijn kinderen mocht het nodig zijn. Als je natuurlijk 30 plus weken bent en het gaat allemaal even wat minder, dat mijn eigen kinderen dat ik wat makkelijker een oppas kon vragen.
Ja.
Dat soort dingen. Schoonheidsbehandeling, massages heb ik gekregen. Allemaal dingen om toch even wat meer te kunnen ontspannen. En dingen die natuurlijk ook voor mijn gezondheid heel belangrijk waren.
Ja, en ook dat lijkt me best een soort van lastig als je dat in het moment zou moeten kiezen, waarom het dus zo belangrijk is om dat van tevoren vast te leggen op een bepaalde mate.
Ja, nou je wil anderen niet op de kost jagen, maar ja, wat ik zei, je wil er zelf als gezin natuurlijk ook niet op inleveren. Nee, het moet me ook niet. Nee, het moet me ook niet dingen gaan kosten. Ik bedoel, ja, dat is niet. En voor je eigen kinderen is het logisch dat je het allemaal doet, maar als je inderdaad heel veel dingen nodig hebt of aan zou moeten schaffen terwijl je er zelf niets aan hebt, om het even zo heel plat te zeggen, dan is dat ook de verkeerde insteek.
Ja. En hoe lang heeft het geduurd bij jullie om zoiets geregeld te hebben met de rechter en dergelijke?
Dat met de rechter, dat moet allemaal nog komen. Dat komt allemaal pas na de. Mag pas allemaal na de geboorte van de baby geregeld worden. Maar het hele contract en. Laat ik zo zeggen, ik denk dat ik 4 jaar geleden de wens heb uitgesproken om dat ik een kindje wilde dragen. En mijn dochter is 1,5 jaar geleden bevallen. Geboren. Ja,
dus je bent wel snel daarna weer zwanger geworden.
Ja, dat was wel iets wat ik heel graag wilde.
Ja. Waarom wilde je dat zo graag?
Omdat ik en nu er nog lekker in zat, om het zo maar te zeggen. Ja, en we hebben al een heel traject hier aan de voorzijde van gehad. Dus ik liep al 4 jaar met het idee dat ik dit heel graag wilde doen. Dus ergens dacht ik, nou kom ook maar op. Ja. Gaan we doorgaan.
En nou kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren zwanger worden.
Ja.
Wil je delen hoe jullie dat aangepakt hebben?
Ja, zeker. Wij zijn door middel van zelfinseminatie zwanger geworden.
Ja, dus er werd gewoon een potje zaad gebracht.
In een spuitje.
In een spuitje zelfs.
Ja, ik zei, ik ga niet lopen klooien met een spuitje met een potje. En een potje met zaad van een ander. Nee. Ik zeg, het mag aangeleverd worden, gekant en klaar. Dat ik er echt alleen nog maar zelf hoef in te brengen.
Ja. En dan time je waarschijnlijk dus je ovulatie. Ik hoorde jou ovulatietesten zeggen. Dus dan heb je een beetje alert geweest op wanneer je vruchtbaar bent. En hoe hebben zij heel bewust gekozen wie van de twee dan het zaad zou brengen? Of hoe is daarmee omgegaan?
Ja, een van hun was eigenlijk heel duidelijk. Die had gewoon de wens om vader te worden. En dat maakte voor hem niet uit of dat biologisch zijn eigen genen zouden zijn. Die heeft gewoon een hele hoop liefde al om te geven. Ja, daar hing genen voor hem niet zo van uit. Terwijl juist de andere vader best wel sterk de wens had om zijn genen door te geven. Dus ze waren er eigenlijk onderling heel erg makkelijk over uit.
Ja, ja.
Dus dat was ideaal. En ik had natuurlijk helemaal geen voorkeur, maakt mij niet uit.
Nee, dat snap ik. Ja. En hoe snel was je zwanger?
Nou, dat is ook eigenlijk ook best wel grappig. Ik werd pas, moet ik even goed nadenken, 13 maanden na mijn vorige bevalling kreeg ik mijn cyclus weer terug.
Ja.
En toen dacht ik mijn eerste ijsprong al te vangen voordat ik echt ongesteld was geweest. Dus toen heb ik inderdaad, toen ik dacht, oh, volgens mij ovuleer ik nu, heb ik een test gedaan. En die was inderdaad positief. Dus toen zijn we gelijk begonnen.
Oeh, ja.
Ja, maar toen denk ik dat we net de late kant. Ja, dat we net te laat waren. Maar die keer daarop, dus ja, zeg na anderhalf keer.
Oh, super snel.
Ja, na anderhalf keer was ik zwanger.
Ja. En ik denk ook wel ergens, zijn er natuurlijk ook mensen die zijn bijvoorbeeld draagmoeder van mensen die, van vrouwen die geen baarmoeder hebben. En die dan bijvoorbeeld wel hun eicel aan iemand doneren. Maar jij bent dus wel, biologisch gezien, is dit wel jouw kind.
Ja, ik ben de moeder.
Ja. Ja. Ja, hoe heb je dat van tevoren? Heb je daar nog een bewuste keuze in gemaakt? Waren er nog alternatieve opties in voor jou?
Nee, voor mij uit mijn eigen oogpunt eigenlijk niet. Je kan inderdaad wat je zegt met de eicel van een ander en het zaad van de wensvader, zoals ze het dan noemen. Ik gebruik het niet zo vaak, maar de wensvader inderdaad. Ja. Die kun je inderdaad laten bevruchten en dat bij mij terug laten plaatsen. Dat noemen ze hoogtechnologisch draagmoederschap.
Ja, dus met een IVF-procedure eigenlijk.
Ja. Ja, en daar komt dus inderdaad een ziekenhuis bij kijken. En in mijn geval dan ook een hoop hormonen. Om te zorgen dat je helemaal de juiste cyclus en dingen hebt. Een beetje gelijk loopt met degene die de eicel vaak doneert. Want dat kun je dan vers doen. Een verse terugplaatsing.
En dan kun je hem goed timen.
Precies. Ja. Maar ja, ik denk ik ben een jonge, gezonde vrouw. Ik zit helemaal niet op dat hele ziekenhuis gebeuren te wachten. Plus, ik wil ook nog wel in het leven blijven van deze kleine.
Ja.
En ja, dat wordt een beetje ingewikkeld als je dat ook nog hoogtechnologisch gaat dragen. Want dan is er ook nog weer een andere vrouw in het spel die daar misschien iets over te zeggen heeft. Want die is dan de biologische moeder. En ik zou het verbandtechnisch gezien heel moeilijk vinden om dan mijn eigen verhouding tot de baby te plaatsen.
Ja, want hoe voelt het nu? Het is misschien een sprongetje vooruit, maar het feit dat je dan moeder bent geworden, maar niet zelf voor het kindje zorgt in jouw eigen gezin?
Dat is eigenlijk ook heel natuurlijk gewoon verlopen. Ik ben en blijf de mama van deze kleine man. En ja, zo blijf ik ook. Ik ben ook in zijn leven als mama. Hij zal mij ook gewoon aanspreken met mama.
Ja, ja, hij woont alleen niet in jouw huis.
Ja, precies. Ja, ja, ik ben niet de mama die hem iedere avond naar bed gaat brengen straks.
Nee, en verhaaltjes leest.
Ja, precies. Ja. Hij woont bij zijn papa's en hij heeft een mama die ergens anders woont.
Ja, ja. Toen was je eenmaal zwanger. Misschien ook wel een beetje verrassend dat het zo snel gaat. Want ik kan me voorstellen met zo'n inseminatieproces dat je ook wel een beetje rekening houdt met, nou, kan wel eens wat langer duren of wat ingewikkelder zijn. Hoe reageerde deze wensvaders, om ze toch maar even zo te noemen?
Nou ja, ze waren heel overrompeld eigenlijk ook dat het zo snel ging. Plus ze hadden het niet verwacht. Ik had wat eerder getest dan ik had gezegd dat ik zou testen. Dus, maar ik voelde eigenlijk aan mijn eigen lijf al wel dat ik zwanger was. Dus dat scheelt denk ik als het je derde is, dat je toch bepaalde dingen wel herkent. Dus ik had al iets eerder de test gedaan dan wat ik had gezegd. Dus ik kon ze eigenlijk ook wel een beetje leuk verrassen. Dus dat was eigenlijk juist alleen maar mooi. Dus ze waren helemaal overrompeld. En ik had ze via FaceTime laten weten dat ik zwanger was. En ben eigenlijk daarna gelijk naar ze toe gereden.
Ja.
Gewoon op relatief korte afstand.
Oh ja.
Dus dat was hartstikke leuk.
Ja.
Het was heel mooi.
Nou, heel bijzonder. Ja. En is dit nou een heel andere zwangerschap gevoelsmatig dan van je eerste twee kinderen?
Dat valt eigenlijk wel mee. Ik ben ook drie keer echt wel goed, alle drie de keren echt goed en fijn zwanger geweest met weinig kwaaltjes. Sterker nog, dit was mijn beste zwangerschap, eerste trimester gezien.
Ja.
Want bij mijn zoon en mijn dochter heb ik er echt wel afgelegen. En bij deze eigenlijk helemaal niet. Dus anders zaten die wonderen voor mij, voor mijn misselijkheid. Dus dat was eigenlijk echt wel top.
Ja. En gingen bijvoorbeeld de wensvaders mee naar alle controles, naar de echo's?
Ja, of hoe naar alles. Ja. Ik heb ook expres een verloskundige praktijk gekozen die bij hun in het dorp zat en niet in mijn eigen dorp. Omdat ik ook inderdaad een grote wens had om bij hun thuis te bevallen. En om de kraamweek zouden we ook samen doen, dus die zou ik ook bij hun zijn. Dus dat was voor ons ook praktisch om eigenlijk gewoon daar een verloskundige praktijk te zoeken. Ze wonen ook relatief dichtbij, dus dat scheelt
ook
wel. Ja,
want ik weet, als mensen aflevering 3 geluisterd hebben, hoe snel jouw tweede bevalling ging. Ik kan me ook voorstellen dat daar wel een stukje timing wel ook wel.
Ja, daar hebben we wel wat zorgen over. Of dan zorgen. Ja, daar hebben we wel heel wat. Echt wel voor in spanning gezeten. Omdat ik inderdaad echt wel de hele grote wens had om bij hun thuis te bevallen en niet bij mij thuis.
Waar kwam die wens vandaan?
Omdat mijn huis niet het huis van de baby is.
Ja.
En ik ben, nou ja, wat ik al zei, het zijn hele goede vrienden van mij. Ik heb, ben in de zwangerschap ook gewoon heel veel bij hun geweest thuis. Dus mijn thuis voelde ook gewoon niet als het huis voor deze baby.
Ja.
En ik wilde deze baby gewoon echt
thuis, in zijn eigen huis.
Thuis geboren laten worden. En ja, dat is dus echt mooi. Bij de mannen geweest. Ja. Dus ja, dat maakte de wens om bij hun te bevallen eigenlijk heel groot.
Ja.
Maar goed, wel in achtneming dat ik zo snel kan bevallen dat die kans eigenlijk ook al klein was. Dat echt zou lukken.
Ja.
Dus we hadden ook wel echt wel
plan B.
Ja, plan B gewoon bij ons thuis. En dat was ook helemaal prima geweest.
Ja. Hey, en ik ben toch benieuwd, jouw eigen partner, wat voor rol had hij in dit verhaal?
Nou, een hele grote, want als mijn partner had gezegd, dit gaan we niet doen.
Nee, dat snap ik.
Dan was het niet gebeurd.
Ja.
Ja, ik kan dit niet alleen. En nee. Voor hem komt er gewoon ook nog wel een hoop bij kijken. Ik bedoel, hij zit met een vrouw die 9 maanden zwanger is, waar natuurlijk ook gewoon wel wat
zorg.
Ja, zorg voor moet dragen. Ik ben niet gehandicapt, maar ja, het is natuurlijk op een gegeven moment, zeker als je 2 kleine hebt rondlopen en je bent 30 weken plus zwanger, dan wordt het natuurlijk toch echt wel een stukje zwaarder en kun je gewoon echt niet alles meer hoe je het wil hebben. Dus ja, maar ja, hij wist hoe leuk het is om vader te worden en hoe leuk het is om vader te zijn.
Ja.
En dat gunde hij dat gunde hij zijn vrienden eigenlijk ook. Het zijn natuurlijk ook zijn vrienden, dus die gunden die dat echt meer dan.
Maar hij was dan waarschijnlijk niet degene die meestal meeging naar die verloskundige.
Nee, helemaal niet.
Nee.
Nee. Hij is bij een paar medische echo's geweest. We hebben een paar extra controles gehad in het WKZ. En die waren voor mij ook gewoon belangrijk. En dan vroeg ik, ik vind het eigenlijk ook wel fijn als jij mee bent.
En
dan ging
hij
mee. Precies, dan ging hij mee voor mij. En natuurlijk ook voor zijn vrienden. En
ja, je bedoelt het ook met elkaar.
Precies, absoluut. Dus het is natuurlijk onze zwangerschap in de zin van mij en de mannen en niet van mij en mijn partner, maar hij hoorde er zeker bij. Ja.
Hey, en je deelt wel, je hebt wat extra medische echo's gehad, want hoe liep deze zwangerschap verder?
Eigenlijk heel goed. En met week 28 hebben we een leuke pret-echo, 3D-echo laten maken. En dat was eigenlijk ook helemaal leuk. En dan gingen de opa's en oma's van de papa's gingen mee en dat was hartstikke gezellig. Mijn zoon ging ook mee.
Yeah.
En het was hartstikke leuk om bij de baby te kijken. En diezelfde nacht werd ik ineens heel onrustig. En ben ik mijn bed uitgegaan. Omdat ik, een beetje onrustig gevoel. Veel harde buiken. En ik kon echt niet meer lekker liggen. Dus ik dacht, ik ga even naar beneden. Drink even een kopje thee. Van al dat woelen maak ik mijn man ook alleen maar wakker. Dus dat heb ik, ik dacht, ik moet er maar uit. En toen dacht ik toch, ik begin toch ook een beetje te wiebelen bij deze harde buiken. Toen ging er toch wel een belletje rinkelen. En dan heb ik toch voor de zekerheid de verloskundige gebeld. Ook omdat ik inderdaad zo snel kan bevallen. Dat ik dacht, het zit me eigenlijk niet helemaal lekker.
Moet niet nu.
Nee, precies. Nee. Is toch wel echt heel erg aan de vroege kant. Terwijl ik niet per se echt dacht dat ik aan het bevallen was. Dat dacht ik zeker niet. Maar ik dacht wel, het is ook niet helemaal hoe het hoort te zijn.
Ja.
Dus ik heb de verloskundige gebeld. En die zei, kom wel even bij je langs. Dan heb ik toch ook mijn man maar wakker gemaakt. Ik denk, voordat die verloskundige ineens hier op de stoep staat. En mijn man weet ergens.
Ja, precies. Joh, tuurlijk,
dus ik heb toch mijn man wakker gemaakt. Van, ik heb de verloskundige gebeld. Want zo en zo. Toen zei hij, moet ik de man al bellen? Ik zeg, laten we eerst de verloskundige gewoon even afwachten. Dan zien we het wel.
Nacht,
precies. Het was echt midden in de nacht. Een uur of 3, 4 of zo. Nee, precies. Ja. Ik dacht, laat maar. We wachten wel gewoon even. Dus de verloskundige kwam inderdaad langs. En die zei, ik zie het ook wel een beetje aan je. Dat je wel een beetje aan het wiebelen bent en zo. En mijn buik voelde ook heel gespannen aan. Dus, en toen zetten ze de doptoon erop. En toen hoorden we eigenlijk een hele onregelmatige hartslag al gelijk. Met een flinke overslag erin. Ik ben zelf werkzaam. Ik wist meteen dat wat ik hoorde, dat niet helemaal was hoe je het hoort te horen. En toen heeft ze me ook voor de zekerheid maar wel getoucheerd. Want ik ben natuurlijk toch al 2 keer eerder bevallen. En in combinatie met mijn ongerustheid en toch ook wel echt die gespannen uterus, wilden ze me toch toucheren. En toen voelden ze inderdaad echt wel een hele week relatief korte portio.
zijn baarmoedermond.
Mond, oh, sorry.
Ja, de baarmoeder, die was heel gespannen. En de baarmoedermond was dus al wat verkort. Ja. En heel week. En dan kunnen toch wel tekenen zijn van een vroeggeboorte.
Ja. Ja. En nou, echt, ontsluiting kon ze niet heel goed doorvoelen. Maar ze zei, ja, dat ga ik ook eigenlijk niet doen.
Nee. Want, ja, mijn, maak je het hoogstens erger
mee. Ja. Ja. Dus ze zei, ik wil je in ieder geval toch even naar, de, naar het ziekenhuis sturen. Dat we toch even kunnen laten checken.
Controleren, ja.
Ja. Nou, toen heb ik uiteraard natuurlijk wel de mannen gebeld.
Ja.
En die kwamen eigenlijk gelijk. Die sprongen in de auto. Ik wilde eigenlijk naar mijn eigen ziekenhuis. Dat is een tweede lijn ziekenhuis. En die namen op en die zeiden... Danique? Nee, die bevalt heel snel. Gaan we niet doen met 28 weken.
Stuur maar door naar een
derde
lijn.
Stuur maar gelijk naar een derde lijn.
Dus voor de beeldvorming, onder de 32 weken... doen we in principe bij voorkeur geen bevallingen in het tweelijn ziekenhuis. Omdat we missen daar de NICU. Dus de Intensive Care Unit. Dus dan moet je naar de derde lijn. En zo kwam je dus in het WKZ terecht.
Ja, precies. Daar kwam ik in het WKZ terecht.
Dus dat is een derde lijn ziekenhuis met een NICU-optie en alles wat daarbij komt.
Ja, dus toen zijn we eigenlijk gelijk daarheen gereden. Ik baalde een beetje. Ik had toch gehoopt om... ik dacht nou gewoon even een check in mijn eigen ziekenhuis en weer naar huis. Maar goed.
Ik snap je collega's ook wel dat ze dachten als dit kind er wel uitvalt. Want dat, zo kan dat wel bijna gaan als je anders snel bevalt en je bent pas 28 weken.
Precies. Achteraf snap ik dat natuurlijk ook heel erg. Maar ik dacht nou jongens, kom.
Ja.
Ik had zelf helemaal ook. Ik ga natuurlijk helemaal niet bevallen.
Nee.
Dus, maar goed, ik snap natuurlijk ook, dat ga je niet doen. Dus inderdaad, wij naar het WKZ. En daar bleef ik toch eigenlijk ook wel onrustig. In de auto vroeg papa toch echt wel, moet ik me echt zorgen maken? Maar ik dacht eigenlijk, nee, volgens mij valt het echt wel mee. Ik zei, nou, ik denk het niet. Ik zeg, ik ga er eigenlijk niet van uit dat ik nu ga bevallen. Zo voelt het niet. Ja. Maar wat het wel is, weet ik ook niet.
Nee.
Dus, en eenmaal in het WKZ aangekomen en hebben ze me natuurlijk aangesloten aan het CTG om alles in de gaten te houden. En daar zagen ze inderdaad toch ook wel op dat ik wel echt wel wat contracties had. En dat die hartslag van die kleine dus inderdaad zo onregelmatig was als maar zijn kon. En ook echt wel goed oversloeg.
Ja, en dat betekent dus niet per se dat er dan acuut nood is bij het kindje. Maar met name dat er eigenlijk een soort hartritmestoornis lijkt te zijn.
Ja, ja, daar gingen ze inderdaad wel een beetje van uit. En mede omdat ik ook echt wel onrustig was. En zij me daar ook wel onrustig vonden. Hebben ze nog overleg gehad met Leiden en Groningen. Om mij het misschien toch te laten overplaatsen.
En waarom zou je dan naar Leiden of Groningen moeten?
Omdat ze daar een gespecialistische hartkinderarts hebben, als ik het goed begreep.
Mm.
Omdat ze dachten, nou ja, als deze baby en met 28 weken geboren gaat worden en we nu ineens acuut iets aan dat hart zien, want dat was die avond daarvoor bij die 3D-echo
niks
aan de hand. Nee, die echoscopiste heeft gezien, nou ja, ik heb zelf toch ook nog wel eens wat echo's bekeken
ja,
van...
Ja, je hebt die hartslag gehoord en gehoord dat het regelmatig was.
En dat was die avond inderdaad echt niet. En nou, deze nacht ineens toch wel. Wilden ze dat risico misschien toch ook niet nemen. Toen hebben ze inderdaad nog wat andere inwendige echo's gedaan en nog wat andere dingen opgemeten. Nog wat testjes afgenomen. En die bleken eigenlijk allemaal wel negatief te zijn voor
een vroeggeboorte.
Ja, precies. En in combinatie dat ik zelf toch ook wel niet... Ja, ik had zelf gewoon ook echt niet het idee dat ik ging bevallen. Maar goed, ja...
Wat is het dan
wel, hè? En je twijfelt er dan toch ook aan. Als,
ja, je wilt graag zeker weten.
Precies, en als je toch hoort Leiden, Groningen, dacht ik... Ja, dat zullen ze ook niet zeggen als zij...
Denken dat het denken niks
dat
is.
Dat ik niet ga bevallen. Dan zullen ze dat misschien toch ook niet overwegen. Dus nou, toch nog maar weer langer aan het hartfilmpje. Toch nog maar weer langer wachten. En nog weer wat metingen na zoveel uur om alles weer te vergelijken. En nou, dat bleek gelukkig toch wel stabiel te zijn. Dus nou ja, die vroeggeboorte ging echt wel naar de lange baan. Dat bleek hem inderdaad toch niet te zijn. Maar ja, dat hartje bleef toch wel. Maar ze waren toch ook wel tot de conclusie gekomen dat ze daar vandaag de dag ook gewoon niet per se gelijk wat aan konden doen. En dat we daar een vervolg-echo voor zouden krijgen.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk de 20-weken-echo zouden ze even helemaal opnieuw doen in het WKZ met een gespecialiseerde kindercardioloog. Dus dat hebben we gedaan en daar kwam uiteindelijk een PAX uit. Dus heel erg onschuldig.
Ja, het zijn eigenlijk vervroegde samenknijpingen van de boezems van het hart. Dus het bovenste stuk van het hart, die doet af en toe eigenlijk een extra slagje. En dat hoor je als heel onregelmatig hartslag vaak terug.
Ja.
Dat is iets wat we de meest voorkomende oorzaak is als we hartritmestoornissen horen bij kinderen in de buik. En we denken eigenlijk dat het komt door onrijpheid van de hartspier. Waardoor die prikkelgeleiding nog niet helemaal gaat zoals het hoort. En wat eigenlijk bijna altijd weer spontaan overgaat.
Ja, en dan was het wel zo dat deze wat extra onregelmatig was en wat extra overslagen hadden dan ze normaal, ja, tussen haakjes normaal, want wat is normaal bij zo'n breed begrip natuurlijk, bij een Pax hoorde. Dus ja, ze waren er wel even voorzichtig om. Dus we moesten iedere week toen op controle komen om extra naar de harttoon van de baby te luisteren. Maar dat mocht gewoon wel via de eerste lijn, dus gewoon mijn eigen verloskundige. Mm-hmm. Dus dat was wel heel prettig. En dat ze uiteindelijk 2 weken voor mijn bevalling weer vanzelf rechtgetrokken. Ja, wat ze eigenlijk inderdaad hoopte dat het in mijn zwangerschap weer over zou gaan. Dus dat het hart helemaal doorgerijpt zou zijn. Of ze hadden gedacht dat het misschien tijdens de bevalling als een soort AED-apparaatje effect zou werken, die bevalling. Dat het
de baby er zo... Ja, in het hart net na de bevalling. Ja. Dus soms zie je dat dan overgaat. Maar goed, als je het nog had gehad tot aan je bevalling, dan had je wel het advies gekregen om in het ziekenhuis te bevallen, denk ik.
Nee, heb ik nagevraagd. Ja, okay. Want ik wilde gewoon eigenlijk niet in het ziekenhuis bevallen.
Ja.
Dus ik heb inderdaad extra nagevraagd. Hoe staan jullie daar tegenover? Maar toen zeiden ze ook, ja, we gaan er tijdens de bevalling ook niks mee doen. Want we kunnen er niks mee doen. Dus dan zullen we wel vragen of de eerste lijn een paar uur na de bevalling nog even extra het hartje wil luisteren na de bevalling. En in de kraamweek ook nog.
Mm-hmm.
Mocht er dan nog wat uitkomen, dan zouden we weer opnieuw overleg kunnen hebben met het WKZ. Maar dat was gelukkig allemaal niet nodig. Dus,
Heel fijn.
Ja, ja.
Maar wel best wel een extra belasting, want met een hoop extra echo's en checks. En,
Ja, we hebben inderdaad wel een ritje naar het WKZ of twee of drie inderdaad uiteindelijk gehad. En heel wat ritjes extra naar de verloskundige. Maar het was ergens ook wel weer gezellig.
En hebben jullie het elke keer met z'n allen gedaan?
Ja, in ieder geval altijd één van de wensvaders. Weet je, als je iedere week moet, dan is
hoef
het ook...
Niet met z'n
nee, precies. Nee, hoef je niet met z'n allen. En weet je, zij hebben natuurlijk ook gewoon een baan. En alle voorbereidingen thuis voor de baby. Dus nee, dat is ook niet praktisch om met z'n drieën steeds naar een hartje te luisteren. Ja, het is heel leuk, maar op een gegeven moment heb je dat hartje natuurlijk ook wel gehoord. Ondanks dat het iedere keer weer anders klonk, omdat het zo onregelmatig was. Ja, dat hoefde natuurlijk ook niet. Volgens mij ben ik uiteindelijk één keertje alleen geweest, omdat zij inderdaad niet konden.
Best.
Ja, nee, ze moesten allemaal afspraken afzeggen. Dan zei ik, daar zit ik echt niet mee. Dan ga ik prima alleen. Laat wel weten hoe het was.
Ja.
Nee, weet je, daar ben ik echt niet zo moeilijk in. Maar ik snapte ook dat zij het ook wel weer leuk vonden om wel weer mee te gaan. En nou ja, het is uiteindelijk ook hun zwangerschap. Dus ik vond het ook heel fijn dat ze juist wel mee...
Precies,
mee waren altijd. Ja.
Hey, en... je geeft al aan van, we hadden een hele hoop plannen gemaakt, bij hun thuis bevallen. Ik weet, de vorige keer had je een doula erbij en een geboortefotograaf. Hoe heb je jullie verder je samen nog voorbereid op die bevalling?
Ik heb altijd wel mijn wens uitgesproken dat bevallen ook wel gewoon mijn ding is. Dus dat ik dat ook wel graag gewoon wil doen zoals hoe ik het wil doen.
Mm-hmm.
Nou, dat vonden de papa's niet meer dan logisch. Plus ze zeiden, je bent al 2 keer eerder bevallen. Dus jij weet heel goed wat wel werkt, wat niet werkt, wat wel fijn
wat
is.
Wat past.
Precies,
ja.
Dus dat wisten ze eigenlijk al vooraf aan de zwangerschap natuurlijk. Hadden we het ook al over besproken. Staat ook in het contract bij wijze van spreken. Mm. Hoe ik dat graag zou willen. Dus inderdaad weer in bad met een geboortefotograaf. Ook juist omdat het voor de baby heel belangrijk vonden. Dat hij ook gewoon kan zien hoe het is gegaan. En met uit hoeveel liefde deze baby uiteindelijk ook gewoon geboren wordt. En hoeveel mensen we daar aan mee hebben gewerkt. Om het maar zo te zeggen. Want mijn man was er uiteraard ook bij.
Ja.
Ook
om jou te
steunen. Ja, precies.
Meer.
Ja, die weet natuurlijk precies hoe ik het wil. Van tevoren dacht ik nog, nou, als iemand de bevalling moet missen, laat hem het maar zijn. Maar ik denk dat ik daar achteraf toch
anders,
toch anders over denk. Ja. Ik dacht altijd, nou, bevallen, dat doe ik wel. Daar heb ik hem niet per se bij nodig. Als iemand het moet missen, dan omdat het zo snel zou gaan, dan zou mijn man wel mogen afvallen. Maar daar kom ik wel op terug. dat zeker niet meer.
Ja. Hey, en hoe begon je bevalling uiteindelijk?
Nou, net als 2 keer eerder met gebroken vliezen. Ja, bij
en hoe ver was je?
37 weken precies.
Nou, prachtig.
Op een paar
termijn.
Uur.
Ja,
op een paar
want
uur,
dat
precies.
Is natuurlijk ook nog wel...
Ja, ik was natuurlijk bij mijn oudste te vroeg bevallen.
Ja.
En ik had ook met deze verloskundige praktijk afgesproken dat ik vanaf week 36 in ieder geval al thuis zou bevallen. En dat vond ze eigenlijk ook oké.
Okay. Ja, dus dat is weer zo'n zorgvraag. Buiten de richtlijn noemen we dat wel. Dus jij hoeft je als zwangere niet aan het protocol te houden. Als zorgverlener geven wij de adviezen die er zijn. En daarom maak je dan een weloverwogen keus.
Ja.
En had je dat eigenlijk bij je tweede ook al gedaan?
Ja.
Dat je dacht, nou, als het zo dicht bij de uitgerekende periode zit, dan durf ik het wel aan om het thuis te gaan doen.
Ja, en dat had ik nu ook in overleg natuurlijk met de wensvaders. Ja. Want het gaat natuurlijk niet alleen om mij, maar ook om hun kindje. Maar ook daarin vertrouwden ze mij eigenlijk volledig. En kenden ook mijn expertise. Dus dat was wat hun betreft ook helemaal prima om dat zo te doen. Dus ik was ergens wel heel blij toen ik om 4:30 op... 's ochtends op de klok keek, dat ik in ieder geval dacht, nou, die 37 weken hebben we gehaald. Maar wat zijn nu die krampen hier die ik voel?
Ja.
Mijn man was eigenlijk net thuisgekomen na een avonddienst. Die had overgewerkt. Die lag net pas een paar uur in bed. En ik dacht om 4:30 ineens, nou, ik voel wel iets. Ik lig niet zo lekker. Dus een paar keer heen en weer gedraaid. Had een paar keer op de klok gekeken. En ik dacht wel, nou, die harde buik die ik nu voel, komt wel om de 5 minuten. En toen merkte ik dat ik toch ook een beetje moest wiebelen. En toen dacht ik, toch nog even extra op die klok kijken. En toen ik dacht, nou, ik ga eerst eens plassen. Want misschien is dat het wel. Ik dacht, ja, de baby ligt ook gewoon niet zo lekker. Mijn blaas is vol. Ik dacht, ja, wie weet is dat het ook wat mijn buik gewoon zo hard maakt. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon even eruit gaan plassen. Maar eigenlijk nog voordat ik naast mijn bed stond, braken mijn vliezen.
En toen dacht je, nou, dan weet ik hoe laat het is.
Dan weet ik hoe laat het was. En daar waar ik bij mijn dochter mijn vliezen braken, voelde ik gelijk, oh, dit gaat zo snel. Nog voordat het water helemaal op de grond was gekletterd, had ik voor mijn gevoel al 2 weeën gehad. Mm-hmm. Zo snel als dat het ging. En bij deze voelde ik eigenlijk, oh nee, ik heb echt tijd. Ik heb echt de tijd om nu nog gewoon naar hun toe te gaan. Dus,
fijn, zeg.
Ja, dus nadat mijn man al met een handdoek was aankomen hollen, heb ik als eerste mijn telefoon van mijn nachtkastje afgerist om de man uiteraard te bellen. Om 5:00 ochtends. En die wisten natuurlijk eigenlijk genoeg.
Was er helemaal op voorbereid met elkaar.
Ja, dus die wisten genoeg. Dus ik zei, nou, mijn vliezen zijn gebroken. Ik voel me echt nog comfortabel genoeg om naar jullie te komen. Dus zet het bad klaar.
We zijn onderweg.
Precies, ja. Het hele telefoongesprek duurde 34 seconden, zag ik later terug. Ik heb geen idee. Ik heb iets gezegd van, we komen nu, zet het bad neer.
Ja.
Wat zij hebben gezegd. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee meer wat zij hebben gezegd.
Nee.
Maar we zouden net de verjaardag van mijn zoon vieren die dag. Dus die werd wakker van mijn gerommel in de badkamer op zoek naar kraamverband.
En die dacht, ik ben jarig.
Ja, dus ik hoorde die deur opengaan en dacht ik, oh nee. Ondertussen was mijn moeder uiteraard al gebeld, want die zou komen om op de kinderen te passen. Dus die zei als eerste, goh, is mijn feestje nu begonnen? En ik dacht, nou,
je moeder gaat letterlijk jarig die dag? Of was het
nee, ik heb het eerder gevierd omdat ik dacht, ja.
Dan hebben we het maar gehad.
Dan hebben we het maar gehad. Want ja, wie bevalt er bij 37 weken precies, dacht ik. Ja, dat doe ik uiteraard wel weer.
Ja.
Maar ja, anders was hij een week later jarig. En met 38 weken durfde ik het helemaal niet meer te vieren. Dus ik dacht, nou ja, dan maar rond die 37 weken.
Ja, dat is slim bedacht.
Ja, maar goed, ja, toen moest ik hem vertellen dat mama naar een ander feestje ging. Een geboortefeestje ging houden. Maar enerzijds klinkt het ook een beetje gek. Maar we wisten ook dat ik heel snel zou bevallen. Dus dat ik dacht, nou wie weet zit ik om 11:00. Nou, ik niet. Maar kan mijn man gewoon om 11:00 aanschuiven bij het bezoek.
Ja.
En zijn feestje vieren. Dus dat, we hebben maar wel gezegd dat het gewoon door zou gaan. En ik dacht, nou anders dan doet mijn moeder het maar. En dan komen mijn zussen.
Hou iets klein, maar heeft hij zijn feestje
gehad. Ja, precies. Daarvoor hoeft natuurlijk echt niet heel veel mensen uit alle hoeken en gaten te komen. We hadden het expres al klein gevierd. Omdat ik dacht, ja, je zul je net zien, moet ik het afblazen. Want
je weet me nooit.
Nee, ik ga bevallen of ik heb er geen trek in. Of hè, weet jij veel. Dus we hadden al niet veel mensen uitgenodigd. Dus ik dacht, nou dat komt wel goed. Hoe dan ook. Hij heeft zijn feestje en dan zien we wel hoe het voor de rest gaat. De babyfoon hadden we snel bij de buren neergelegd. Want ja, ik wilde gewoon wel heel snel weg.
Ja.
En daar zou mijn moeder de babyfoon ophalen als ze er was. Dus dat zou een kwartiertje denk ik achteraf zijn. Maar goed, ja, ik laat ook niet de kinderen alleen voor een kwartier.
Nee.
Dus de babyfoon bij de buren gebracht. Mijn melk uit de vriezer gehaald. Want ik had weer prenataal gekocht. Dus dit keer meteen meegenomen.
Ja.
En ja, onderweg.
Ik was nog benieuwd, want je hebt dus weer gekolft. Dat je iedere keer ook gedaan. Dat is iets wat je kan doen om alvast wat melk klaar te leggen. Maar er wordt ook wel gezegd dat je iets meer kans hebt dat je de bevalling ermee opwekt. Heb je die overweging nog gemaakt?
Nee, heb ik nooit overweging over gemaakt.
Nee.
Nee, het een weegt het ander niet af. En er zijn genoeg mensen die ook zwanger zijn en door blijven voeden van hun kindje.
Ja.
Dan denk ik, ja, dan zouden die helemaal vroeg zo
wat
moeten bevallen.
Ik was even benieuwd.
Ja, zeker. En ik heb mijn dochter ook gewoon nog kunnen voeden in de zwangerschap. Mm-hmm. Zij stopte er relatief zelf vlot mee. Dus ik denk dat ik wel de laatste ik weet niet meer uit mijn hoofd, de laatste 2 maanden droog kwam te staan, zoals je dat dan zegt. Dus ja, dat zal misschien, mijn lijf had denk ik ook niet heel veel nodig, want ja, een paar weken ervoor voelde ik ook alweer dat ik wel weer melk had. Dus ik heb maar een hele korte periode geen melk gehad. Dus ik denk dat die...
Dat het niet heel erg uit zou maken.
Nee, niet heel erg uit zou maken. Ja. En sterker nog, mijn dochter bleef nog het langst zitten. Terwijl ik daar het vroegst mee was begonnen.
Met kolven.
Met kolven, ja. Dus ik denk niet dat per se heel veel uitmaakt. En ik heb overleg daarin ook gehad met de lactatiekundige van mijn eigen werk.
Ja. Hey, en je stapte dus in die auto... Hup, naar dat huis toe. Ja. Waar ze vast het bad aan het klaarzetten.
Ja, ja. Mijn man vroeg nog bij iedere wee die ik in de auto kreeg... of die nog harder moest rijden of dat het wel oké was. Want die dacht, ik wil die baby niet hier onderweg.
Ja.
En ik dacht eigenlijk, nee, het gaat echt prima. Ik heb echt wel weeën en ik voel ze ook echt wel. Maar het zet niet zo door als bij mijn dochter. Dus ik dacht echt, nee, het komt echt wel goed. En ik merkte ook echt wel dat die reis de hele boel wel vertraagde, zeg maar.
Ja, en misschien ook gewoon mentaal dat je dacht, het kan nog niet.
Precies,
nog niet
dat denk ik
voor.
Wel. Zeker achteraf denk ik dat,
dat
die hele...
altijd een rol spelen.
Ja, 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 dat denk ik ook wel hoor. Want ik inderdaad nu echt ja, voor mijn gevoel zeeën van tijd had om dat huis te bereiken. Nou, ik ben dan nooit zo snel daar geweest. Mijn man had aardig...
Die dacht
echt doorrijden, het is goed, overal die baby, maar niet hier onderweg. Dus we waren in een recordtijd bij de mannen. En nou, toen ik inderdaad mijn autodeur opende, stapte ook de geboortefotograaf haar auto uit. Dus dat was eigenlijk top timing. En toen ik het huis binnenkwam, stond mijn prachtige bad daar. Inderdaad, die liep al lekker vol met water. Dus dat was eigenlijk helemaal...
Goed geregeld.
Top. Ja, ik dacht,
super.
Nou, laat maar komen die baby.
Ja.
Maar toen duurde het even. Wat is even? Toen heb ik inderdaad echt wel even een kwartier, 20 minuten even moeten acclimatiseren. Dat doet die reis, denk ik, wat je normaal hoort, naar een ziekenhuis dat alles doodvalt, heb ik dan een beetje gehad. Dus we moesten inderdaad voor mijn gevoel echt wel weer even opkomen. Maar ik denk dat ik na 20 minuten of zo wel dacht, nou, nu vind ik het niet zo heel grappig meer worden. Nu zet het echt wel door. Toen ben ik ook pas bad ingestapt.
Ja.
Zij waren ondertussen spulletjes aan het klaarzetten, de flessen aan het uitkoken. Want ja, die dachten ook... Morgen gingen ze van alles doen. Het was zaterdag toen we verliezen braken. En die hadden zondag gepland voor even alle puntjes op de i klaar te zetten. Nou ja, die kans gaf deze baby ze niet. dus nou dat.
En de verloskundige gebeld?
Ja, die had ik in de auto gebeld inderdaad. Van goh, nou die wisten ook van plan A en plan B. Dus die had ik in de auto gebeld dat ik onderweg was naar de mannen toe. En nou, zij stond net vast bij een andere bevalling. Dus zij zou haar collega naar ons sturen. Nou, dat bleek toevallig ook de collega te zijn die we eigenlijk het meest gezien hadden. En die de wensvaders privé ook nog een beetje kende. Dus dat was echt top. Ja, was echt heel fijn. Ik vond het ook heel fijn dat zij er uiteindelijk bij was.
Leuk,
ja, dat voelde echt als het hele...
Plaatje rond.
Ja, ja, als het mijn hele team voor mijn gevoel er was en compleet was. En dat voelde heel fijn.
Ja.
Dus dan heb ik inderdaad heerlijk in bad mijn weeën op kunnen vangen. Heeft mijn man mooi mijn tegendruk gegeven zoals hij bij de anderen eigenlijk ook precies deed. En dat is ook het moment dat ik dacht, oh, er hoeft ook eigenlijk echt helemaal niemand anders aan mijn lijf te zitten.
Dan
gewoon mijn man. Ja, ik dacht van tevoren echt, joh, het maakt mij het uit wie me tegendruk geeft. Laat dat lekker die vaders doen. Dan zijn ze ook helemaal onderdeel van het geboorteproces. Leek me ergens ook wel leuk. Als zij dat fijn hadden gevonden, dacht ik ook, nou, dat is misschien nog ook wel speciaal. Maar achteraf dacht ik, nee, dat...
Was goed dat het jij
was. Ja, precies. Het was gewoon echt heel fijn. Het voelde gewoon heel vertrouwd. En ik hoefde niks te zeggen. Hij wist precies... hoe en wat ik wilde. Dus dat werkte eigenlijk veel fijner dan ik... dan ik vooraf misschien een beetje had bedacht. Ik denk, nou, dat doe ik allemaal wel. En dat kan ik wel.
Ja.
Ik kan het ook. Ik doe het ook. Maar met hem daarnaast was het misschien toch fijner. Fijn. Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut.
Ja.
En toen... ik denk dat... Nou, 5 uur braken mijn vliezen. 5:30 was ik bij de mannen. Ik denk dat ik dus inderdaad... iets voor 6 het bad in ging. En iets voor... Ja, tegen 7:00 raakte ik er helemaal uit. Ik vond het lang duren. Lang, hè. Dan heb je 1 uur in bad gezeten met weeën. Dan dacht mijn hoofd blijkbaar, dit duurt
lang.
Maar
je was toch na je dochter zo ingesteld op...
Ja, ik had ook geen tijdsbesef, hoor. Ik wist wel dat ik niet lang bezig was. Dus ik heb mezelf toch ook wel een beetje tot reden geroepen met niet lang duren. Wat denk je zelf? Nee, ik ben helemaal niet zo lang bezig. Ik had echt de tijden niet op voor de hand. Dat weet je natuurlijk achteraf altijd. Maar ik dacht, nee, ik ben ook niet echt heel lang bezig. Ik heb het zelfs toen nog laten in overweging genomen om het te laten toucheren. Ik dacht, nou, dan gaan we dat maar doen of zo. Ik was er helemaal, ja, ik werd gewoon een beetje onrustig van mezelf ook. Dat ik eruit was, vond ik helemaal niet fijn. Dat ik inderdaad ineens dacht, dan laat ik me maar toucheren. Dat heb ik, nou ja.
Terwijl dat natuurlijk een prima optie is, maar je had het bij je dochter ook niet nodig gehad.
Nee,
je wist
nee,
gewoon,
ik ben in
deze
heel
baby komt wel.
Ja, ik ben in heel mijn leven 2 keer getoucheerd. Dat was bij mijn oudste. Dat was toen na een uurtje weeën 9 centimeter. En met 28 weken bij deze baby. Ja. Voor de rest nooit gehad.
Nee,
die behoefte had ik ook helemaal niet. Dus ja, ik baalde er bijna van dat ik dat
ja,
in mijn overweging
had. Ja, maar gewoon vertrouwen van dat je eigenlijk weet, deze baby
precies,
komt wel.
Ja.
En dat je nu dus eigenlijk daar een beetje aan ging twijfelen.
Nou, een soort van. Ja. Maar achteraf, of althans nee, toen dacht ik ook, ja, maar het heeft ook helemaal geen meerwaarde als ik het nu weet. Ik ga daar niet helemaal...
Of het nou 3, 6 of 9 centimeter is,
maakt niet uit. Nee,
want
ik weet
je
ook...
Je weet dat dit lijf het wel gaat doen. Kijk, en als je dan nog 6 uur verder bent, is een ander verhaal. Maar na een uur,
na
een
uurtje,
half,
precies. Hè? Ja, uur,
ja,
anderhalf uur weeën,
ja.
Dacht ik ook. Dus ja, weet je, ik kon mezelf ook wel heel makkelijk weer bedenken dat dat ook niet een optie was. Dat het gewoon niet uit zou maken. Dus dat het ook helemaal volledig onnodig was.
Ja.
Precies, dat ik oké was. Toen ben ik bij mezelf nog heel realistisch gaan nadenken. Vind ik het nu gewoon eng worden? Vind ik het nu gewoon spannend dat ik deze baby gewoon nu nog voor mezelf heb?
Mm-hmm.
En ben ik bang voor wat hierna gaat komen? Wat ga ik voor deze baby voelen? Hoe gaat het nu zijn? Wat ik al zei, ik had hem nu gewoon voor mezelf. Ik hoefde hem niet te delen.
Nee.
Dat zou ik zo meteen natuurlijk wel moeten doen.
Toch een stukje loslaten.
Ja, dus ik heb dat nog heel erg in overweging genomen. Is dat dan wat ik voel? Maar eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat het eigenlijk ook niet was.
Maar wel mooi om jezelf, denk ik, die vraag te stellen. Want ik kan me wel voorstellen dat het iets is wat... Nou, het is wel een vraag die ik denk ik ook wel heb van... hoe laat je zo'n kind op een bepaalde manier toch los? Tuurlijk laat je zo'n kind niet echt los. Want juist, jij vertelt net hoe je in het leven blijft van zo'n kind. Maar het is toch anders dan je eerste 2 kinderen.
Ja, absoluut.
Die net zo goed jouw biologische kinderen zijn en in je buik gegroeid hebben als de 3e kindje. Dat is wel... Ik denk dat het ook wel goed is om stil te staan bij dat het wel groot is om dit te gaan doen.
Ja, dus ik denk ook... Achteraf vond ik het ook wel mooi dat ik daarover na heb gedacht. Op dat moment dacht ik ook, nou wat stom dat ik daar nu over na aan het denken ben. Maar goed, ja, misschien toch het stukje werk dat je dan op dat moment nog even voor jezelf nagaat. Mm-hmm. Goh, wat maakt het dat ik er nu uit ben en dat ik het niet meer... Dat ik het niet meer had, om het maar even zo te zeggen. Dat ik gewoon niet meer goed wist hoe ik er nou weer in moest komen en wat me tegenhield en waarom ik het lang vond duren.
Ja.
Ja, waren dat de vragen die door mijn hoofd schoten. Maar ik kwam al, wat ik al zei, vrij snel tot de conclusie dat dat niet was. Ik was ontzettend blij dat ik deze papa's nu echt papa ging maken. En ik was ontzettend benieuwd naar deze baby. Ik was heel benieuwd hoe die eruit zou zien. Ik hoopte stiekem dat hij niet al te veel op zijn broer en zus zou lijken.
Ja.
Want dat zou ik voor hun een beetje... lullig klinkt een beetje stom. Maar
ik hoop
gewoon
lijkt.
Precies dat hij gewoon zijn eigen kopje zou hebben. En ik dacht, dat maakt het voor mezelf natuurlijk ook een stukje makkelijker. Mm. Als deze baby niet op mijn eigen baby's lijkt.
Ja.
Ik keek er eigenlijk vooral heel erg naar uit om hem te zien. Dus ik dacht, dat is het eigenlijk ook allemaal niet. Dus toen was het gewoon een kwestie van even herpakken. En de verloskundige heeft nog even een kleine pep talk gegeven. En niet snel later. Ik heb nog geprobeerd om mezelf te voelen. En toen voelde ik eigenlijk al heel snel in mijn hoofd. Dus toen dacht ik, het gaat ook gewoon niet lang meer duren. Het is ook prima. Ik zal wel ergens...
Laatste stukje.
Precies, laatste stukje. Dan zie je wel vaker dat vrouwen er helemaal uitraken en niet meer willen. En, dus ik dacht, dat zal mijn stukje wel zijn geweest die ik voor het eerst... Ja, en ik had ook het idee voor het eerst... Maak ik nu echt de hele bevalling bewust mee. Bij mijn oudste werd ik overvallen door het feit dat hij te vroeg kwam. En dat het ineens zo snel ging. En was ik patsboom niet meer zwanger aan het baren. En had ik ook ineens een kind. Dat ging gewoon...
Dat
overkwam me echt. De geboorte van mijn dochter ging zo snel. Ik had amper het besef dat ik aan het bevallen was. En toen was ze er al. En deze baby zat gewoon echt, ging volgens het boekje. Er zat een opbouw in. Dat maakte denk ik ook dat ik gewoon voor het eerst echt helemaal bewust alles kon voelen. Waar ik bij de anderen er eigenlijk helemaal geen tijd voor had. Dus ik denk dat dat ook achteraf gezien misschien dat stukje was waar ik tegenaan liep op dat punt. En waar was ik nou eigenlijk gebleven?
Nou, bij het punt dat je dacht, ik ben een beetje zat.
Oh ja, dus ik heb een pep talk gehad van de verloskundige en die had me er weer doorheen geholpen. Ik had het gevoel dat het hoofdje al best wel laag zat. Dus toen had ik ook door, laatste stuk, ben er bijna. En inderdaad niet heel veel later voelde ik al meer druk. En dat ging langzaam over in persweeën. En 2, 3 persweeën later heb ik hem zelf uit het water gehaald. Ja, zelf naar boven gehaald.
Mooi.
Ja.
En toen was daar een klein jongetje.
En toen was daar een kleine jongen, ja. 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 Die niet volledig leek
op je eigen baby's.
Op mijn eigen kinderen. Op zijn broer en zus. Nee, precies. Dus ja. Dat zag ik eigenlijk ook gelijk. En hij moest even bijkomen. Ik heb hem een beetje moeten stimuleren. En een mooi klein heldje.
Ja.
En omringd door zijn vaders. Die naast mij aan de badrand zaten.
Nou. En dan begint het toch een ander soort week. Dan na de week van je eerste twee kinderen. Hoe hadden jullie dat, hebben jullie dat aangepakt? Want je noemde al dat je de eerste week daar in huis zou zijn.
Ja, wij vonden het eigenlijk allemaal belangrijk voor zowel mezelf als voor de baby. Dat daar een soort natuurlijke overgang zou zitten tussen, ja, natuurlijk 9 maanden lang alleen mij gekend.
Mm-hmm.
En het leek ons heel logisch dat je daar een beetje voorzichtig en een soort natuurlijke afbouw in moet hebben. En dat leek me voor mezelf natuurlijk ook gewoon fijn om langzaam te ontbinden. Klinkt ook een beetje lullig, maar daar komt het uiteindelijk wel een beetje op neer. Ik ben natuurlijk ook gewoon gehecht aan deze baby. Dus daar wilden we wel echt een beetje natuurlijk. Ja, absoluut. En dat mag ook. Dus daar wilden we wel een beetje een natuurlijke
overgang
overgang in hebben. Dat het van mij vertrouwde naar hun zou gaan. Dus ik heb inderdaad, gebleven. Ook praktisch voor zowel de verloskundige als de kraamzorg natuurlijk. Dat die gewoon maar naar één huis hoefde te komen, want daar was ik gewoon. Maar ik besloot wel om, dat hadden we ook vooraf wel bedacht, dat ik rond dag 5 in de avonden en nachten gewoon naar mijn eigen huis zou gaan. Ik dacht, mijn eigen bed ligt toch ook gewoon het lekkerst. Ik heb ook natuurlijk gewoon mijn eigen kinderen waar ik, voor wie ik het ook een beetje normaal wilde houden. Zij kwamen iedere dag wel naar ons. In de kraamweek ook om naar de baby te kijken uiteraard. Want die hebben er natuurlijk ook veel van meegekregen. Mm-hmm. Dus zij kwamen iedere dag bij ons. En op dag 5 nam mijn man hem weer mee naar huis. En dat is eigenlijk ook wel lekker. Keek ook wel weer naar uit. Ja, het was ook echt fijn om gewoon weer in mijn eigen huis te zijn met mijn eigen kinderen. En dat voelde eigenlijk ook gewoon prettig. En ik gunde hun ook gewoon heel erg hun moment gewoon echt met z'n drieën. Ik bedoel, ik was vaak bij ze over de vloer, maar ik ben nooit 5 dagen fulltime dag en nacht daar geweest uiteraard. En ik gunde hun ook gewoon, zoek het ook maar even uit zonder mij. Mm-hmm. Ze bouwden natuurlijk ook heel erg op mijn ervaring als moeder. Yeah. En dat vond ik ook heel fijn, want zo kon ik ze ook veel leren en veel meegeven. En dat was ook heel prettig, maar ja, ik dacht, het is ook fijn voor jullie als jullie gewoon lekker met z'n drietjes gewoon zijn.
Ja.
En de volgende dag kwamen ze me weer ophalen of brachten ze me weer terug.
Ja. Was het niet lastig die eerste keer?
Ik dacht dat ik dat heel lastig zou vinden. Omdat ik inderdaad denk, nu laat ik mijn baby achter, dacht ik. Zo zou ik vast denken. Maar eigenlijk viel dat echt wel mee. Ja, ik was echt... De meeste kraamtranen die ik heb gelaten waren eigenlijk om mijn eigen kinderen. Of dat ik ze miste. Of dat ik zo baalde dat ik het feestje van mijn kind had gemist.
Oh.
Daar heb ik nog het meest om gehuild. En eigenlijk helemaal niet zo om de baby. Nee, dat viel me echt alles mee. En natuurlijk, ik heb wel die avond op de bank gezeten. Dat ik dacht, het was eigenlijk best lekker geweest als ik nu even met hem had kunnen knuffelen. Maar ik dacht ook, ik zit gewoon even naast mijn eigen man op de bank. En ik kon hem gewoon een beetje bijpraten. En ik heb mijn eigen kinderen die avond gewoon naar bed gebracht. En dat was eigenlijk echt net zo prima.
Toch mooi wat dan zo blijkbaar een soort instelling, verwachtingsmanagement. Wat dat dus ook doet met zo'n moment. En natuurlijk de wetenschap. Dat je die pasgeboren baby in de armen van zijn vaders achterlaat.
Ja, ik heb... Ik zei laatst geloof ik... moet ik even goed nadenken hoe ik dat zei. Ik heb nog nooit zoveel van iemand gehouden. En die ik zo makkelijk kon loslaten.
Ja.
En dat is inderdaad ook echt hoe het is. Want ik hou ontzettend veel van deze baby. En ik voel me ook echt zijn moeder. En ik heb daar ook echt moederliefde voor. Het is anders dan voor mijn eigen kinderen, maar niet meer of minder. Hij staat alleen op een andere ladder dan mijn eigen kinderen.
Plekje.
Precies, op een andere. Ja, mijn kinderen staan al op trede nummer 1 van ladder 1. En hij staat op trede 1, maar dan van een andere ladder.
Yeah.
Het is, ik voel daar hetzelfde voor, maar het is toch anders.
Mm-hmm.
Dus ik kon het eigenlijk heel makkelijk loslaten bij... inderdaad, omdat hij gewoon daar was, daar waar hij hoorde. Gewoon bij zijn vaders,
En je had al verteld, je had gekolft voor de bevalling.
Ja.
Hoe heb je het qua borstvoeding gedaan?
Ik heb mijn kraamweek een paar keer aangelegd. Maar goed, een 37 weken is qua energie gewoon ook anders dan een, dan een aterme baby rond de 40 weken. Dus ik wist ook dat dat alles volledig bij mij drinken vrij onmogelijk zou zijn.
Ja, dat de kans wel groot was dat hij te moe zou zijn. Dat hij af en toe een flesje of een bijvoeding nodig zou hebben.
Ja, precies. Nou, dat was in deze casus natuurlijk helemaal niet zo raar. En was eigenlijk ook hoe we het hadden afgesproken. We zouden in principe gewoon, zou ik gewoon kolven. En zouden ze eigenlijk met flessen de gekolfde melk geven. En ik zou gewoon een paar keer aanleggen. Ook voor mijn productie. Om een beetje goed op elkaar af te stemmen. En omdat ik het fijn vind om borstvoeding te geven. En omdat ik het heel natuurlijk vind voor de baby. Om bij mij te kunnen drinken. Dat als ik de baby bij mij zou liggen en hij zou ontzettend liggen zoeken, dan zou het heel onnatuurlijk zijn om hem niet aan te leggen.
Hmm.
Dat vind ik dan dat gewoon een lastige. Tegen, ja. Ja, dat vind ik heel tegenstrijdig. Dus ik had aangegeven dat ik dat een heel fijn niet zou vinden. Dat we daar ook gewoon een beetje voor hem ook rekening mee zouden houden. Dus ik heb hem inderdaad een paar keer aangelegd en de rest inderdaad gekolfd.
Ja, dat leuk detail. Ze kwam net met kolven in hier binnenlopen, mijn appartement in. Want je kolft dus nog steeds.
Ja, zeker, zeker. Ik heb wel een doel voor ogen. En die gaan we hoe dan ook halen. En dat gaat eigenlijk hartstikke makkelijk nog.
Ja, ja. Mooi. Ja. Ja, wat je vertelt al, hè, die week waar jullie op een gegeven moment het afbouwen en weer thuis slapen. Nu ben je nog een aantal weken verder. Hoe doen jullie dat nu? Wat zijn de plannen? Zie je de baby wekelijks, dagelijks, maandelijks? Hoe maak je zo'n plan? Of zeg je dat is go with the flow?
Eigenlijk wel. Want we hebben tot de kraamweek hadden we op papier staan hoe we dat dachten dat fijn zou zijn. Maar we wisten ook heel erg niet alles wat op papier staat is hoe we het precies...
Hoeft niet letterlijk.
Nee, hoeft echt niet letterlijk zo woord voor woord te doen. We zijn heel, alle vier eigenlijk hele open mensen. Als we toch denken iets anders te willen of iets... Ook gevoelsmensen, voelt het niet goed of willen we toch anders? Dan was dat ook zo. Dat hele papierwerk is gewoon voor...
Een soort leidraad.
Ja, en ook vooral voor loopt het niet of krijg je onderling mond met elkaar, weet ik veel.
Heb je iets om daar terug te vallen.
Precies, heb je iets om terug te vallen, maar goed... Ja, je bent ook gewoon vrienden van elkaar. Dus het loopt ook gewoon zoals hoe het loopt. En we durven ook dingen gewoon naar elkaar uit te spreken. Dus dat is heel erg fijn. Dus we hadden tot de kraamweek inderdaad gewoon op papier staan. En daarna hadden we zoiets van, we zien wel hoe we het gaan afspreken. En eigenlijk kwamen we in de kraamweek tot de conclusie dat ik de 2 weken daarna gewoon om de dag zou komen. En toen ben ik de eerste week gewoon daar echt wel de hele dag gewoon nog gebleven. Ook voor mijn herstel. Mm-hmm. Want thuis zitten zonder baby als kraamvrouw is eigenlijk best wel moeilijk.
Ja.
Je gaat gewoon door daar waar je bent gebleven. Maar dan ook nog eens zonder buik. Dus echt nog van voor je zwangerschap denk je allemaal weer te kunnen doen. Ja, dat gaat
dat valt dan toch tegen.
Dat gaat op week 2 gewoon nog niet. Nee, precies. Dus eigenlijk was het ook voor mijn rust wel heel lekker dat ik om de week gewoon daar nog
om de dag.
Om de dag daar gewoon lekker nog een hele dag was. En die 2e week hebben we dat ook nog om de dag gedaan. Maar toen ben ik gewoon een halve dag gekomen. Een ochtend of een middag. En die week daarna naar 2 keer in de week. En dat hebben we ook 2 weken volgehouden. Gewoon 2 keer in de week. Een ochtend of een middag. En nu is het verlof van mijn partner afgelopen. Want die had het vaderschapsverlof. Omdat ik met hem getrouwd ben. Dus juridisch gezien is... Hij ook de vader van het kind. Maar goed, dat is te uitgebreid voor deze podcast. Gaan we het niet over hebben. Zijn verlof zat erop. Dus dan is het praktisch. Kan ik ook niet meer zomaar om de tijd zo daarheen gaan. Dus nu ben ik gewoon iedere week daar nog een dagje.
Ja.
Ja, of een ochtend of een middag.
Ja.
En dat houden we vol totdat mijn eigen verlof er straks afgelopen is. En dan is het een go with flow. Dan zien we het wel. Ja. We hebben natuurlijk de melk nog, dus die moeten regelmatig over. En ik werk ook relatief vlakbij daar waar de mannen wonen. Dus dan zie ik ook voor me dat ik even melk kom brengen voor mijn eigen avonddienst. Even een kopje thee kom drinken. Ja, precies. Een knuffel kom geven, een fles kan geven. En dat ik daarna gewoon lekker ga werken. Dus dat hoeven helemaal geen uren te zijn of hele momenten voor uitgestippeld te worden. Mm-hmm. We hebben zoiets, we zien wel hoe dat gaat. En dat verloopt heel natuurlijk. En daar heb ik alle vertrouwen in.
Hey, en ik blijf er voor mij een soort van 2 vragen over die denk ik misschien mensen die luisteren ook hebben. De eerste vraag is, je noemt al een aantal keer wat juridische dingen en zo. Dat is zeker te veel om voor deze podcast te bespreken. Maar stel dat mensen hier nou meer van willen weten. Heb je dan een tip waar ze dan dingen kunnen vinden of zoeken?
Ja, absoluut. De Stichting Zwanger voor een Ander. Die legt alles fantastisch uit. Daar kun je alles over lezen. Hoef je het wiel niet voor uit te vinden.
Mm-hmm.
Er staan hele checklisten, stappenplannen.
Ik zal de link wel even in de podcastbeschrijving zetten. Dan kijken we zo even dat we dat fixen.
Ja, ja. En daar hebben we zelf ook heel veel uitgehaald. Dus dat is heel fijn.
Ja, en ik vraag aan het eind van elke podcast altijd, wat is de tip die je zwangere vrouwen mee wil geven? Maar ik denk dat we nu een iets andere vraag moeten stellen. Stel dat mensen dit nu luisteren en denken, goh, zou dit wat voor mij zijn? Of misschien denk ik wel dat dit iets voor mij is. Wat zou je als tip aan die mensen meegeven? Misschien specifiek aan die vrouwen.
Als je denkt dat je het kan, zoals ik, dan kun je het ook.
En hoe weet je of je dit kan?
Omdat ik van tevoren nooit gedacht heb dat ik dit heel moeilijk zou vinden.
Mm-hmm.
Ik heb altijd gedacht, ik kan dit. En de vraag die iedereen stelt, of de opmerking die ik altijd krijg als ik dit zeg, oh, wat moeilijk. Och, wat zwaar voor je. En dat is het gewoon niet. Zo ervaar ik het niet. Zo heb ik het nooit ervaren. Ik wist van tevoren dat ik dit kon doen. En tuurlijk, je moet altijd kijken of het in de praktijk zo uitpakt. Dat hield ik echt wel in mijn achterhoofd. Of het inderdaad niet, dat ik me mooier maakte dan dat het was. En dat het hartstikke zou tegenvallen. En wie weet zijn die casussen er ook. En dat gevoel mag er ook zijn. En ik denk dat het me daarom ook zo goed gelukt is. Dat ik altijd heb gedacht, ik mag hier verdriet om hebben. Ik mag deze baby straks gaan missen. En dat mag er allemaal zijn. En daar, zeker als je dit met vrienden doet, kun je daar ook heel makkelijk op inspelen.
Ja.
Ik weet zeker, als ik morgen zou zeggen, oh, ik mis de baby zo ontzettend, mag ik langskomen? Of kunnen we iets regelen? Dan kan dat. Dan kunnen we of video bellen, of krijg ik de mooiste foto's die er zijn. Of ze zeggen, joh, kom even een kopje thee drinken.
Ja.
Dat, als je dat van tevoren allemaal al weet en je weet dat het er mag zijn. Ik had me voorgenomen dat ik in de kraamweek dacht, zeker op momenten dat ik thuis zou zitten, dat het me zou overvallen. Dat ik er misschien echt wel verdriet om van zou hebben. Maar het is niet gebeurd. Het is niet gekomen. En ik denk juist omdat ik wist dat het er mocht zijn.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Hey, en als mensen dit nu luisteren en denken, god, dit is misschien wel iets voor mij. Maar ik heb niet per se vrienden in mijn omgeving die nou heel erg op zoek zijn naar een kind. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen in Nederland die wel heel hard op zoek zijn. Mag dit eigenlijk, als je dat... Kijk, jullie wisten dat het als vrienden was. Je mag volgens mij geen draagmoeders werven. Hoe zit dat?
Nee, je mag als wensouders, in welke staat man, vrouw, die geen kinderen kunnen krijgen, in welke samenstelling dan ook, mag je niet publiekelijk benoemen dat je op zoek bent naar een draagmoeder. Er zijn bijvoorbeeld wel bijeenkomsten van bijvoorbeeld zwanger voor een ander, waar je mensen kan ontmoeten. Als je toevallig allebei op een bijeenkomst bent waar voorlichting wordt gegeven of informatie van wil opvragen. En als draagmoeder zijn, dan mag je ook niet roepen, goh, hoi, ik ben Marie en ik wil wel een draagmoeder zijn. Ja. En dat is met name omdat je natuurlijk niet wil dat hier...
Commerciële...
Hè, want ja, dan is degene die het hardst roept met het meeste geld, die komt er wel. En dat is natuurlijk gewoon niet... Dus dat is in Nederland verboden. En ik denk dat dat heel goed is dat voor commerciële doeleinden verboden is. Ik denk wel dat het uiteindelijk fijn zou zijn als er iets is van een... je hebt natuurlijk wel een zaadbank waar je...
Ja.
Waar je uiteindelijk gekoppeld kan worden of waar je iets kan vinden. Ik denk
dat
wel dat het uiteindelijk
geleerd,
dat het fijn is dat er iets komt waardoor deze mensen elkaar kunnen ontmoeten. Want er zijn genoeg wensouders die zitten te wachten op... het klinkt een beetje stom op mensen zoals ik. Ik wil mezelf niet helemaal inprijzen.
Nee, maar dat is...
Ja, mensen die... Ja. En er zullen misschien genoeg mensen zijn die, wat jij zegt, misschien wel een kindje zouden willen dragen voor een andere, maar niemand in hun eigen omgeving zouden hebben. Dan denk ik, hoe mooi is het als daar op een goede manier toch... iets voor geregeld kan worden dat die elkaar kunnen ontmoeten.
En ook wel de lastigheid van dat ik hoor in jouw verhaal ook heel erg terug hoe belangrijk het is dat jullie goede vrienden zijn. Dus het is denk ik ook iets heel complex.
Maar dan nog denk ik wel dat het zou kunnen. Ja. Want dan kun je
elkaar
leren op je voortraject inderdaad gewoon al heel veel tijd in investeren.
En je hebt natuurlijk ook heel veel, tegenwoordig zoveel gezinssituaties met gemengde gezinnen en mensen die bewust voor andere structuren kiezen. Maar daarin is het wel heel kenmerkend wat je zegt. Dat je zegt, ik wist van tevoren dat ik dit zou kunnen.
Ja.
En ik denk dat er ook heel veel mensen zijn voor wie dat niet geldt. Maar dat
is misschien
wel
een
heel mooi criterium om voor jezelf te bedenken.
Dat is ook inderdaad het meeste wat ik inderdaad, als ik aangeef dit gedaan te hebben, dat kan ik niet. En dan zeg ik wel eens, daarom doe ik het.
Ja, dus als ik je nu zou vragen, zou je het nog een keer doen? Zou het antwoord ja zijn voor deze situatie, bedoel ik dan?
Ja.
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 Ja. En hoe kijk je naar de toekomst?
Dat ik zeker hoop dat deze baby een broertje of zusje gaat mogen krijgen. Ik denk dat ik dat wel durf uit te spreken. Als we daar allemaal, als het zo gaat zoals hoe we het nu voor ogen hebben. Ik ben pas recent bevallen, dus niet te snel. Maar precies. Dan denk ik dat als alle koppen dezelfde kant op staan, dat we daar best... Dat we daar best over gaan kunnen nadenken. En dat ik denk dat we er allemaal een antwoord op hebben. En vol goede moed. We zijn gewoon één grote familie geworden. Om het maar zo te zeggen. Ja. Het is een bijzondere baby. Voor mijn eigen familie. Maar ook voor de hele... Ja, ik heb niet alleen twee mensen papa's gemaakt. Maar het is natuurlijk ook een heel stukje andere familie. Aan hun kant die hier heel ontzettend blij mee is. Die ik ook tante of oom en
opa
en oma heb mogen maken. Dus dat maakt het echt, echt prachtig.
Heel veel mensen die van hem houden.
Heel veel. Aan liefde geen tekort voor deze baby. Het is één grote liefdesbaby.
Dankjewel voor het delen van je verhaal.
Ja, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren of heb je vragen over dit verhaal? Laat dan een reactie achter onder de post op Instagram, @medicine, of stuur me een persoonlijk berichtje. Wist je dat ik ook een geboortecursus heb? Ik wil je namelijk graag alles leren wat je moet weten over zwangerschap en bevalling, of je nu thuis of in het ziekenhuis wilt gaan bevallen. Mijn missie is een positieve bevalervaring voor elke vrouw. Ga naar medicine.nl voor meer informatie. Over 2 weken hier weer een nieuw geboorteverhaal. Tot snel!